Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Peter Beukelman en Henk.
Hallo.
Hallo, hallo.
Hallo, mijn naam is Johan Jongop hier. Misschien komen er zometeen nog meer mensen bij, je weet maar nooit. De deur staat in ieder geval wagenwijd open en het bier vloeit rijkelijk. En in jouw geval, Peter, natuurlijk de thee.
Ik heb helemaal niks nou, maar dat geeft niet.
Nou ja, hier, neem een borrel. Ja. Goed, we hebben een hele hoop, berichten en ja, we beginnen eerst traditiegetrouw met goud, zilver, bitcoins, de staatsschuldmeter en nog veel meer metertjes. Laten we beginnen met het goud.
Goud is $1330 dollar per ounce.
En de olie?
$45.27 per vat.
Is het, de olie gestegen of?
Ja, vandaag 3% omhoog en goud ook trouwens. Het komt denk ik omdat... Federal Reserve heeft besloten om toch maar de rente weer niet te verhogen.
In ieder geval de bitcoins, die is een beetje gedaald, 10 eurotjes in het midden van de week. Die staat nu op 533 eurotjes. De marijuana-index, we hanteren nu een nieuwe index. Want de vorige, dat was inderdaad 3 getalletjes. En nu is het een hele andere geworden. Die staat op dit moment op 84,48. Hij is een beetje gedaald, maar in lange periodes zie je dat hij gewoon lekker stijgt. Vruchtbaarheid.
Ja, we waren vandaag in het nieuws.
Serieus?
Ja, er is op dit moment een groot symposium gaande. Waarin elke wetenschapper die een beetje met vruchtbaarheid te maken heeft. Naar, ik geloof, Rotterdam komt. Bij een congres.
Oh joh, en wat gingen ze daar doen? Vruchtbaar wezen met z'n allen?
Nou, nee. Er wordt aan een alarmbel geklingeld. Want volgens uroloog Gert Dolen van de Erasmus Medisch Centrum. Ja, loopt de kwaliteit zienderogend achteruit. Dat over 20 jaar... kunnen er straks alleen nog maar reageerbuisbaby's geboren worden.
Heeft global warming hier al schuld van gekregen?
Nee, dat niet eens. Nee, men weet eigenlijk niet waardoor het komt. Maar in het artikel, kwaliteit sperma van de westerse man hard achteruit, worden pesticiden in drinkwater als schuld, krijgen dan schuld. En die worden dan opgeslagen in de vetwezel van de moeder. En chemische stof BPA, wat onder andere in het plastic zit van drinkflesjes. Maar dat weet men nog niet eens zeker.
Oh, dat is dus een aanname of zoiets.
Maar nu zijn dus alle wetenschappers bij elkaar om ja, daarover te praten. En ja, misschien dat ze daar... Tante Pede een curve aan kunnen brengen aan, ja, aan de fertility index. Dus als er veel lekkere wijven zijn, dan komt het weer goed. Zijn er maar dan moeten die lekkere wijven wel van Bill willen.
Misschien lekkere kerels voor het geval dat homo's zijn.
Ja, dat heb je dan ook nog. Of dat zaad richting het plafondje gaat.
Of richting het beeldscherm.
Ja, dus... het zijn spannende tijden wat dat betreft. Maar nou, er wordt in ieder geval hard voor geknokt.
En wat deed dat op de meter?
Nou ja, weet je, gewoon de gebruikelijke bewegingen. Op en neer, op en neer.
Oké, goed.
Het schijnt dat Japan hierin voorop loopt. Hè? Er zijn zelfs een heleboel mensen van een jaar of 30 die nog maagd zijn. Die hebben er gewoon helemaal geen zin meer in Japan.
Oh.
Dat het toonbeeld is dat Japan in vele opzichten voorop loopt in de mars naar beneden, zeg maar. De grootste schuld hebben die natuurlijk en... ja, die hebben al het langste rente op nul enzovoort.
En allemaal Japan achterna. Ik weet niet hoe het daar met de donors zit. Maar ja, we hebben een nieuwe meter erbij. Dat is het uitschrijven van de donorregistratie. En die gaan we nu ook even volgen. Hoeveel mensen deze week zijn uitgeschreven. En laten we even kijken. Nou ja, het aantal van de ja-zeggers is enorm gestegen. Maar dat is ook niet zo verwonderlijk. Maar de uitschrijvingen, dat is iets wat wel handmatig gebeurt. En er zijn er op dit moment 1,5 miljoen. Het waren er vorige week nog een paar duizend.
1,5 miljoen mensen hebben zich uitgeschreven.
Ja.
Nou, dan is het plan Dijkstra toch een enorm succes te noemen.
Ja.
Ik ben blij dat ze een feestje hebben gevierd. Anders was het echt aan de D66 voorbij gegaan.
Ja. Het aantal die ja-zeggers, dat zit om en bij de 3 miljoen, hè?
Ja, er zijn wat bijgekomen, hè?
Ja, maar goed, die hebben niet handmatig ja gezet.
Nee.
Ze zijn gewoon genationaliseerd.
Ja. Doe maar denken aan die scène met Monty Python, hè? Van Can We Have Your Liver? The Meaning of Life.
Oké.
Leuke film, ja.
Maar dan gaan we nog even naar de staatsschuld toe. Die is trouwens inderdaad, zoals ik vorige week al zei, of suggereerde, gedaald. Die staat nu op 465,6 miljard in het rood. Ik heb nog niet kunnen achterhalen hoe die dadelijk van 20 miljard precies komt, maar...
Nee, maar er wordt nogal geknutseld met die cijfers ook. Ik weet dat de enige jaar van begrotingsoverschot in de Verenigde Staten, dat was het jaar 2000. Daar zijn de democraten nog steeds trots op, want dat was Clinton. Die dat voor elkaar heeft gebokst. Maar ja, daar zat natuurlijk een enorme dotcom-bubbel zat er sowieso mee. Maar ook een greep in de Social Security werd er gedaan. Dus ja, je kan die fondsen, die kan je natuurlijk overal neerzetten. En je kan die ook formeel eigendom van de staat verklaren. Ja, en dan neemt het vermogen van de staat opeens weer toe en de schuld af. Ja. Ik weet niet of zoiets in Nederland ook gebeurd is.
Ja, het kan ook zijn dat een paar lopende leningen klaar zijn.
Ja, maar die hebben ze dan niet vervangen door weer nieuwe leningen, wat ze normaal altijd doen.
Nou, zo meteen de miljoenennota, zeg maar gerust de miljardennota, daar hebben ze onder andere goed nieuws en dan voorspellen ze ook de daling van de staatsschuld. Maar daar komen we zo meteen aan toe.
Het is een beetje sneu eigenlijk dat nou de rente negatief is, nou gaan ze de staatsschuld te lijf, zeg maar. Terwijl, ja, je kan dat beter aflossen als de rentelast heel zwaar is.
Ja.
Als die euro toch ten onder gaat, dan kan je het best zoveel mogelijk schuld hebben. Dat is wat die Zuid-Europese landen doen. Nou
ja, of Zimbabwe. We gaan nog heel eventjes naar Zimbabwe toe. Hoe doet de Zimbabweanse dollar het?
Ja, die hebben weer een nieuwe munt uitgegeven nou. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk in Zuid-Amerika ook heel vaak. Dan hebben ze de real en de nieuwe real en de supernieuwe real. En ja, ze beginnen bij de nieuwe munt. Dat zijn dan bond notes. Dus dat zijn eigenlijk gewoon schuldpapiertjes. En ze beginnen met 2 en 5 dollar biljetten. Dus terug naar af. Kunnen ze weer opnieuw de nullen erachter gaan plakken.
Nou, we gaan natuurlijk ook eventjes bijhouden in Vrijdradio hoe rap die onderuit gaat. Maar dat hoort u allemaal volgende week.
Zo snel al.
Ja.
Ik denk dat het wel even duurt. In het begin moet natuurlijk een beetje vertrouwen gewonnen worden. Want anders gaan mensen het niet gebruiken. Dan gaan ze pas later dan als mensen een flinke berg spaargeld thuis hebben liggen. Omdat ze denken dat het allemaal waardevast is. Dan pas gaan ze de kraan openzetten.
Nou, ik vraag me af hoeveel die bouwvakkers krijgen voor hun bakstenen.
Ja, die krijgen tenminste gewoon nog bakstenen altijd. Dan kunnen ze vertrouwen.
Ja, dan gaan we nu over naar de berichten. Ja, we hebben zo meteen berichtjes over de miljoenennota en Prinsjesdag. We hebben ook nog een serie gekke wetten. Kim Jong-un komt ook nog even gezellig voorbij zeilen. En laten we eerst beginnen met het leed van de automobilist. Want ja, die zullen het volgend jaar wat zwaarder gaan krijgen. Want er moeten meer boetes bij, hè?
Ja, dat bleek uit de begroting. Dus ja, dat is ook zo'n lekker passief taalgebruik. Ja, het bleek uit de begroting. Het is net zoiets alsof God dat zegt. Hè.
Ja.
Het bleek dat we 20 miljoen meer nodig hadden. En gaan ze digitale flitspalen neerzetten, controllers en allerlei dingen te doen om meer geld binnen te krijgen. En dat komt ook, ja, de politie hebben natuurlijk een tijdje gestaakt. En dat was ook om, vanwege die boetes, geloof ik. En ja, dat geld dat moet goed gemaakt worden. Dus moeten er meer boetes uitgedeeld worden. Of er moet meer geld geroofd worden, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar de staatsschuld die daalt en toch een begrotingstekort of zo.
Ja, dat is waarschijnlijk dan specifiek bij justitie of zo. Ja, het verbazingwekkend is, ik ging vanochtend naar mijn werk toe en dan fiets ik over een loopbruggetje heen en daar stonden nog geen camera's op en ik kom vanavond terug en er staan 4 camera's op.
Ja, hebben ze meteen gesloopt met een moker?
Nou ja, ik kan daar zo tussendoor reizen, dat ik wil te denken. En nou ja, ik wil geen verdenking op mij laden als het straks blijkt dat ze kapot zijn, maar ja, volgens mij is het goed mogelijk.
Heb jij een onderbuikgevoel bij Henk?
Vroeger was het natuurlijk ook irritant, had je gewoon tolwegen.
En nog langer geleden had je nog struikrovers.
Ja.
Dictator. Ja,
en dit komt je allemaal ook, weer maar... terug. Ja, en dit komt allemaal weer terug, weet je wel. Voor die boetes krijg je natuurlijk, je krijgt niet wat je ervoor verwacht of zo. Een veiliger verkeer. Dus,
ik denk dat niemand inmiddels nog gelooft dat dit iets met veiligheid te maken heeft. Want daar ging geloof ik ook de politieprotesten over, toch? Die hadden, waren het ook een beetje beu, want ze krijgen allemaal hele negatieve reacties.
Mogelijk!
Ja. En het is ook bezig, de overheid is steeds meer bezig om het te automatiseren. Dus van camera naar envelop in je bus. Komt de politie niet meer aan te pas. Dat zullen ze ook niet leuk vinden, denk ik, toch?
Nee.
Dus dan ligt ontslag op de loer.
Ja,
dat weet ik dan niet. Het is, ik denk dat vanuit het perspectief van zo'n agent, lekker in de bosjes zitten met je bestelbusje, is natuurlijk wel leuk.
Een soort jagen is het.
Dat is jagen, inderdaad. Als je ook kijkt naar wanneer politieagenten echt aan het werk zijn, dat is als ze iemand op kunnen jagen. Dan rijdt ook het hele korps uit en dan klinkt het als één groot feest in de stad.
Mm. Maar, zwaailichten aan en toeters en sirenes, en heerlijk, ja.
Ja, net maar maar als de dader al weg is, dan staan ze gewoon een beetje verveeld rapport op te maken, zeg maar. Ja, dus, maar goed, je kunt zeg maar proberen in verzet te gaan, protest, door nu massaal aan de regels te gaan houden.
Ja, dan hebben ze een probleem, hè?
Ja, dan hebben ze een probleem.
Ik denk dat de alcoholpromillage zal wel naar nul teruggaan of zo. Zulke dingen kunnen ze doen. En ik denk dat de wegwijziging onduidelijker wordt nog. Want nu heeft iedereen van die apparaatjes die aangeven van, oh, hier mag je zo hard en hier staat een flitser. En het enige wat je daartegen kan doen is, mijn apparaatje weet bijvoorbeeld niet als ze zo'n dynamische snelheid hebben, die ze om kunnen zetten van 100 naar 120. Dat weet het apparaatje natuurlijk niet. En dan kan je de meeste mensen een oor aan naaien.
Ja, ik denk dat de hele misère van de bonnenquotum van een tijdje terug, dat komt nu gewoon weer terug, denk ik. Maar er is ook hoop, jongens. Er is ook licht aan het einde van de tunnel. Het is namelijk een nieuw initiatief. Boetecontrole.nl.
Nou, dat klinkt vet.
Ja,
dan kan je een hele hoop brieven gaan schrijven en daar ben je nog tijd aan kwijt ook, behalve geld.
Ja, de bedoeling is dat je dan onder de boete uit kan komen. Wanneer heeft iemand dat wel eens geprobeerd?
Nou, ik ben in het proces, hè. Volgens mij heb ik dat verhaal ook al verteld. Van iemand die automatisch een boete kreeg omdat haar scooter gestolen was.
Oh, dat verhaal, ja.
En niet uitgeschreven, dus maar wij denken er onderuit te kunnen komen, ja.
Ja, die ene die met die gestolen scooter, dat is inmiddels ook alweer opgelost, als het goed is, hoor. Dat was laatst op tv.
Oh, was er zelfs op tv? Nou, ik denk niet dat het dezelfde is.
Oh, nee, dit was een hij, maar... de scooter was gestolen en hij kreeg de boetes van een scooter die al lang niet meer op zijn naam stond, maar... Het enige wat de overheid hoefde te doen was een hele kleine wijziging. En dat vertikte ze te doen. Dus al 5 jaar lang kreeg hij boetes en het stapelde zich alleen maar op. Hè. En er was eigenlijk niks tegen te doen. Toen is hij naar zo'n programma gegaan. En in één keer konden ze het wel regelen, weet je wel.
Ja, ik zag ook een keer zo'n uitzending van iemand die kreeg een boete. En dat was in Engeland. Dat zijn auto stond op een taxiparkeerplaats of zo. En er stond zo'n bord voor. Ja, dat werd gewoon gesteld, zeg maar. En toen ging hij ook protest aan tekenen. En zei van, hoe kan je nou bewijzen dat hij op een taxiparkeerplaats stond? En toen stuurde ze een foto op van zijn auto met daarop geschreven met lippenstift of zo, taxiplaats. Hoor eens, ik ging die brieven terugschrijven van, ja, ik zit momenteel op Barbados. Toen zag ik hem zitten met een bord, Barbados. Ja, als het mijn reacties wat later, langer duren, dan kan het ook zijn omdat ik nu op de maan zit. Had ik weer een bordje, de maan. toen was het toch, was het inderdaad geholpen. Maar ja, dat was ook iemand die dan een tv-komiek zeg maar is. Dus misschien dat ze daar ook wat op let of zo. Negatieve publiciteit.
Ja, goed joh. Nou, in ieder geval de website Boetecontrole. Heeft iemand, heb jij daar toevallig ervaring mee? Heb jij het al een keer geprobeerd?
Ik heb nog nooit geprobeerd.
Oké.
Maar er is nou toch die nieuwe wet al jaren. Dat vroeger tekenden mensen altijd massaal protest aan. En dan werd het hele rechtssysteem volgegooid. En tegenwoordig is het de wet, blablabla. En dat is eerst betalen en dan moet je maar zien hoeveel je terugkrijgt.
Ja.
Schuldig totdat je onschuld bewezen is. Dus de wet Mulder is het trouwens.
Oké. Okay. Ja, ja. Goed. Over boetecontrole.nl hebben jullie niks te zeggen verder, hè? Dat,
Nee, nou ja, ik hoop dat het geen scam is. Ik ken ook advocaten die van alles beloven, maar het niet waar kunnen maken. Maar omdat het zo geautomatiseerd is, ja, daar kunnen nog wel mee wegkomen. Alleen ja, rechters staan er tegenwoordig, die worden ook een beetje van deze zaken vandaag gehouden. Sterker nog, ik zag laatst een stukje bij Lubach, zondag met Lubach, dat het straks is Openbaar Ministerie, die bepaalt straks gewoon dezelfde zaken. Die zijn zeg maar de aanklager en de rechter.
Het is geen trias politica meer.
Nee. Dus daar zijn de rechters ook heel boos over. Ja, dus het neemt soms engere vormen aan dan een kalifaat, wat dat betreft. Dus ja.
Want, hij zegt het is erger dan het kalifaat dit.
Ja, omdat er is gewoon geen balans. Je moet je voorstellen, nou bijvoorbeeld wat ik dan zo net hoorde, van iemand met zijn gestolen scooter. Dat is toch een absurd verhaal?
Ja, ja, dat is steeds vaker met rechtspraak in Nederland de reactie. Ja, het is een absurd verhaal eigenlijk, ja.
Ja.
Dat doe je steeds vaker ook.
Ja, nou, een van de dingen die belangrijker worden is je identiteit. Maar ja, daardoor neemt identiteitsfraude ook toe.
Ja.
En dan ben je echt genaaid in dit systeem.
Zeker. Ja?
En dan moet je dus inderdaad dingen bewijzen die je niet hebt gedaan. Ja, dan kun je net zo goed het bestaan van God bewijzen.
Ja, precies. Ja, 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 ja.
Als je toch bezig bent.
Als je toch bezig bent, ja.
Nou, gaan we even naar het volgende bericht toe. Want ondanks het begrotingstekort toch nog 200 miljard voor duurzaamheid. Hey. Ja, windmolentjes en dat soort shit, hè.
Ja, dat is nog niet in kan en kruiken, maar dat is de VNO-NCW, die wil dat. 200 miljard.
En even voor de leken, wie zijn dat?
De vereniging werkgeversvoorzitter.
Sinds wanneer bepalen die regeringsbeleid?
Het zijn lobbyisten, hè, die geven werk, maar ja, dat kost natuurlijk wel wat voordat ze werk kunnen geven.
En waarom vinden ze het zo belangrijk dat er allemaal meer windmolens en dat soort shit komt?
Ja, er staat hier. Bedrijven zoals Shell staan te springen om te investeren in de energietransitie. Maar ze wachten op de overheid dus. Shell staat wel te springen, maar ze wachten op de overheid. Ze zeggen, laat nu eens zien dat het jullie menens is. Dan kunnen we stappen gaan maken. Dus ja, je ziet voor Shell aan het lobbyen duidelijk.
Ja.
En die zeggen, ja, we willen het best die alternatieve onzin doen. Maar dan willen we het gewoon helemaal betaald hebben, zodat we er geen verlies op maken. Want als je het gewoon doet, dan maak je er verlies op. Want die windmolens zijn natuurlijk hartstikke duur. En leveren niet zoveel aan elektriciteit op. Dus dat kan alleen maar als er een hele hoop belastinggeld bij gaat.
En waarom zou Shell überhaupt een windmolen willen?
Nou, ik denk als je iets met energie kan doen en het levert geld op en dat doet het. Als jij 200 miljard krijgt van de overheid, dan waarom zou je het dan laten?
Ja, het levert Shell gewoon belastinggeld op.
Ja, inderdaad.
Ja, of ze kunnen ook nog al die motortjes die wieken moeten laten draaien wanneer het wind stil is.
Ja.
Die draaien natuurlijk gewoon op
een dieselaggregaat. Dat verdienen ze ook weer aan, ja. Dit voorjaar pleitte de boer al voor een groen investeringsfonds van zijn 100 miljard. Dus hij denkt, nou, die 100 miljard komt er niet door, laat ik dan maar voor 200 miljard gaan. Het fonds dat grotendeels gevuld zou moeten worden door institutionele beleggers is bedoeld voor investeringen in ambitieuze projecten voor de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen en bijvoorbeeld digitalisering. Ja, zo'n fonds is ook weer een grote graaiton voor iedereen die wel connected is. Dit betekent dat ondernemers die lid zijn van de VNO-NCW, die krijgen daar natuurlijk, die kunnen daar geld van slurpen. En ondernemers die er niet lid van zijn, die moeten netto betalen.
Ja, ja, ja.
Dat is ook goed voor zijn lidmaatschapsboekje.
Een beetje zoals bij Wardog, zeg maar, zo'n website waar allemaal orders van de overheid op staan. En dan groeien er allemaal dubieuze bedrijfjes omheen, weet je wel.
Ja, maar dat is heel bekend. Dat was toen bij TNO werkte ook. TNO, dat heet dan een tender. Nou, de overheid schreef dan iets uit. Een project voor zoveel geld. En dan kon je daar een voorstel voor schrijven. Dat moest dan altijd Europees aanbesteed worden boven een bepaald bedrag. Maar ja, vaak was het zo specifiek dat het toch duidelijk was wie er ging winnen.
Henk, heb jij er nog een onderbuikgevoel bij?
Nee, ik ga heel ver met Peter mee. Uh-huh. En hier in Groningen, ja, een van de meest prestigieuze projecten gaat over energy transition. in dit geval aardwarmte. En ja, dat mag wat kosten, zeg maar, ja.
Het is toch ook zo in het hoge noorden bij jullie, dat als je daar binnenkomt rijden, dat je bijna je auto van de snelweg waait door al die windmolens die er staan? Of?
Ja, en ook verhitte debatten daarover, hè, hier in het noorden.
Verhitte gewoon... debatten? Het levert sowieso ja. energie op, die debatten.
Ja, als ze dat zou kunnen aftappen, want ja, hoe heet het? Ja, gewoon, ik weet niet precies waar die elektriciteit dan naartoe moet gaan, maar ja, in een hele semi, hoe heet dat, gewoon mooie omgevingen moeten dan worden verpest door complete windmolenparken. En dan ook gewoon op het platteland zelf, hè?
Ja, ja, die boeren krijgen subsidie voor.
Ja, ja ook, maar bloeit
ze komen
ook
niet in de achtertuin van het katshuis te staan, zeg jij, die windmolens.
Ja, ja, zet ze daar neer.
Gaat niet gebeuren, denk ik.
Nee, gaat niet gebeuren. Nee, kijk, de overheid heeft het wel heel veel in die gedrag van de burgers zeggen van...
flikker maar in Groningen neer.
Ja, flikker maar in Groningen neer. En die zeggen dan, ja, waarom nou hier, weet je wel? We hebben asielzoekers al.
En de aardbevingen natuurlijk.
En aardbevingen, weet ik voor wat, ja. Ja, en in Drenthe het afval, hè, bij Wijster. Ja, dus daar wordt ook wel inderdaad iets te makkelijk over gedacht. Maar de overheid denkt zelf er ook heel makkelijk over. Dus ja, daar zit dus ontzettend veel miscommunicatie, zeg maar.
Dat is wel heel lief uitgedrukt, denk ik. Want ja, volgens mij zeggen ze gewoon van, ja, dit is weer zo'n graai toestand. En dat willen ze inderdaad niet not in my backyard hebben. En gooi maar ergens in de buitenprovincies neer. En het geld, dat wordt allemaal gegraaid door de... Ja, door dit soort wel verbonden ondernemers, zeg maar.
Ja, en prestige, hè?
Dus, ja, het gaat internationaal kan je waarschijnlijk ook weer wat mee doen.
Ja, ja, dus het gaat ook allemaal om prestige van... God, zie ons goed bezig zijn. En nou ja, er wordt er wel over het verdrag van... nou, wat zal het zijn? Kyoto? Of zijn ze al verder?
Parijs zijn ze al.
Parijs al, precies. Gaan... Maar ja, dat was natuurlijk ook gewoon een kwestie van onderhandelen. Hè? Dan had je dus in een eerder stadium beter moeten onderhandelen.
Ja, maar als je op zo'n internationale vergadering zit, dan wil je natuurlijk een mooie sier maken. Het is natuurlijk heel vervelend als er dan daarna een referendum komt bijvoorbeeld, dat je een hele mooie akkoord onderuit haalt. Zoals Rutte zei, dat referendum moet je niet hebben, zeker niet over internationale verdragen. Dan krijg je dat de onderdaan... Ja, aangeeft dat zijn handtekening niet waard is.
Ja, dus wederom prestige. Dus niet, het gaat hier dus absoluut niet om de wil van het volk.
Nee. En het gaat al helemaal niet over groene energie.
Nee. Want kijk, als het om de wil van het volk zou gaan, dan was het dit al eerder vast beklonken, zeg maar. Hè? Dan zou men al in de jaren 70 hieraan hebben gewerkt.
Ik denk als over de wil van het, als de wil van het volk wel windmolens neer te zetten, dan hadden ze er nog niet gestaan, denk ik.
Nee.
De wil van het volk, dat moet je überhaupt nooit uitvoeren.
Zo lijkt het dus. En je moet gewoon op de juiste borrels komen. Op de juiste momenten. En dan weet je dus wat er daadwerkelijk wordt afgesproken. Het is gewoon theater.
Ja, het is natuurlijk, de overheid is een instituut van dwang. Dus dat betekent, dwang impliceert al dat alles wat de mensen sowieso al willen, dat hoef je niet te doen. Je moet het juist gebruiken voor dingen die mensen niet willen. Ja. Dan kan je dwang inzetten.
En je krijgt ook een beetje dezelfde taal als, zeg maar, toen de teleurstelling bij Sport 7 uitbrak. Dus jaren 90, toen wou men, zeg maar, een Fox Sport op de markt zetten. En nu lukt het wel, maar toen lukte het niet. Want het was gewoon een te grote verandering van publiek betaald voetbal naar achter een kijkkastje, achter een decoder verstopt zitten. En toen zeiden ze dus letterlijk van, ja, het volk is eigenlijk gewoon te dom voor. Wat een ontzettend arrogante opmerking is eigenlijk.
Ja, maar Rutte heeft dat ook wel eens gezegd volgens mij. Meebabbelen is leuk, maar als er besloten moet worden, hebben wij toch het eindwoord. Zoiets.
Ja, maar juist dat simpele volk weet wat het simpele rekensommetje is.
Ja, dat is ook verbazingwekkend met dat, hoe heet die vent ook alweer, die al dat geld naar Griekenland heeft heeft gebracht, die Windows Repairman, zeg maar.
Jan Keuze-Jager.
Ja, en iedereen zei al van, nou, dat wordt een gigantische mislukking, dat geld zie je nooit meer terug als je naar Griekenland geeft. En hij was dan de wijze staatsman die besloot dat zou met rente terugkomen, dat was geen betere deal denkbaar, zeg maar.
Ja.
En het volk had het dan bij het juiste eind. En hetzelfde is eigenlijk met al die referenda over Europa, verdrag van Lissabon. Die waren allemaal weggestemd, zeg maar. En het blijkt toch achteraf dat het volk dat toch goed gezien had, dat een grote mislukking zou worden.
Ja, nee, de wijze staatsman bestaat eigenlijk niet.
Ja, er blijven natuurlijk een hoop mooie Brusselse baantjes aan kleven. En het is een hoop geld kan heen en weer geshort worden. En
ja,
dus voor hun is het wel goede beslissingen.
Wat doet Jan Kees de Jager tegenwoordig eigenlijk?
CEO bij CFO bij KPN, geloof ik.
Oké.
Okay. Ik ben benieuwd of die ook aanbeveelt om een geld in Griekse staatsobligaties te beleggen.
Nee. Maar ik denk dat de stap nu al gemaakt is naar Prinsjesdag, hè?
Ja, laten we dat doen.
Ja,
actueel.
Ja, ik weet niet, hebben we nog een bruggetje van waar we nu mee bezig waren naar de grootste podcast van Nederland?
Nou, ik zag net nog wat Telegraaf verslaggeving.
Mm-hmm.
Wat ik van meekrijg is dat ze elkaar helemaal verrot aan het schelden zijn in algemene beschouwing. Het gaat totaal niet meer over Nederland, maar ja.
Hebben jullie nog naar de balkonscène gekeken op Paleis Noordeinde?
Ik heb er helemaal niks van gezien.
Waarbij de koninklijke familie het volk toewuift.
Ik heb er helemaal niks van gezien.
Nee, dat is een grapje dit.
Nee. Maar ik heb wel iemand virtueel horen klaarkomen toen het rijtuigje in beeld kwam. Ja. Oh, hij komt! Hij komt!
De eerste mensen stonden ook al heel vroeg langs het parcours met een vlaggetje en een oranje t-shirt om het staatshoofd toe te wuiven, te zwaaien.
De achterban van Jan Fleming, zeg maar.
Nou, het is wel
ik keek er even op dat het dit jaar een glazen koets was in plaats van een gouden koets. Want je had natuurlijk altijd zo'n gouden koets. Mm-hmm. En dan ging de koningin, net zoals in Engeland eigenlijk, waar ze met een hoofddeksel van een miljard verkondigd dat de broekriem aangehaald moet worden. Dat was hier ook altijd zo. De koning reed dan in een gouden koets of voor een koningin. En daarop stonden aan de zijkant afbeeldingen van onderdanen die offers brachten, die giften brachten naar het koningshuis.
Ja, maar slaven, ja.
Ja, en dan en nou is het bij zijn glazen koets. Die denken, hé, wat is hier aan de hand? Maar het schijnt dat de gouden koets voor enkele jaren uit de relatie is voor groot onderhoud.
Ja, en dat kost ook weer miljoenen, hè?
Ja.
Dus net als de groene draak of zo.
Ja, die boot. De hele term miljoenennota slaat eigenlijk om nergens meer op. Mm-hmm. Het is natuurlijk een miljarden toestand geworden. En eigenlijk zie je vaak al triljarden hier. Nog niet bij Nederland. Okay. Maar,
terwijl voor het volk is het meer tientjesnota.
Ja,
hier
tientje erbij.
Tientje bij en daar twee tientjes erop.
Ja.
Het is ook niet meer te volgen.
Ja, er wordt ook druk over opgegeven van, de huurtoeslag gaat met €10,45 omhoog of zo. Ja. Oh man.
Hou je
daar de slaven nou al tevreden mee met dat soort douceurtjes, zeg maar.
Ja.
Ondertussen worden hun boetes verhoogd met €200 per jaar, maar ze krijgen een tientje per huurtoeslag meer.
Dus je denkt aan pensioenen aan het einde van de, vlak voor de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Al die bejaarden, ja, sorry, we hebben geen pensioen, maar we hebben hier nog wel een stuk fruit.
Medaille krijg je toch altijd? De medailles zijn.
Ja, en dat soort dingen, ja.
Goed, hè, de troonrede ging dit jaar natuurlijk ook totaal nergens over.
Ik moet zeggen dat ik het ook niet heb, maar een paar dingetjes heb ik niet kunnen vermijden te waar te nemen.
Oké, nou ja, misschien is al los. En ja, elk jaar wordt natuurlijk ook al het een beetje gelekt.
De goede dingen worden gelekt.
God jeetje, het is.
En wat ook traditioneel is altijd, we moeten er hard voor knokken. Het gaat heel goed, maar we moeten keihard knokken.
Ja, dat viel me inderdaad op. Van Nederland staat er goed voor. En dan ik geloof dat ik Mark Rutte zelfs heb horen zeggen, vreselijk hard knokken. ik probeer het zeg maar voor mijn, ik probeer het te visualiseren. Dat Mark Rutte hard aan het knokken is ergens voor. Lukt mij gewoon niet. Gaat mijn voorstellingsvermogen ver te boven. Ja.
Ja, hoe harder je knokt, hoe meer hij van je afpakt. Dus ja, waarvoor zou je harder gaan knokken?
Koop een nieuwe auto, koop een nieuw huis.
Ja, een nieuwe auto is gelijk weer BBM, ching.
Iemand toevallig de miljoenennota nog gelezen of zo? Of,
Nee, dat soort zelfmarteling doe ik me niet aan.
Kun je, dus we zitten hier gewoon met drie mensen die de Prinsjesdag niet hebben gevolgd. De miljoenennota niet hebben gelezen, maar er wel een mening over hebben.
Nou ja, jij komt... Ik vind de dingen eromheen het leukste. Dat de glazen koets in plaats van de gouden koets. En het hele vertoon, dat vind ik nog wel leuk. Maar de inhoud, het is gewoon te triest voor woorden.
Nou, ik heb er dus gekeken.
Je hebt wel gekeken?
Ik heb er niks van onthouden.
Oh, op die manier. Ja, moet je ook van de drank en de drugs afblijven als je kijkt. Hè? Ik weet dat het dan wel het leukste is.
Ja, misschien moet je het een keer helemaal stoned kijken of zo.
Ja, vroeger deed ik dat nog wel. Ja,
dat weet ik niet. Want bij de troonreden word je natuurlijk ook gewoon een enorme angst aangepraat. Over oorlogen in verre gewesten. Die steeds dichterbij komen.
Oh, zei hij dat?
Ja.
Ja, ik moet mijn geloof aannemen. Ik heb niet gekeken. Maar dat is in ieder geval nog bijgebleven, dus.
We hebben ook een overheid nodig, hè, om ons dat te vertellen. Dat rampspoed komt.
Ja, oh ja, moet natuurlijk bang gemaakt worden. Hè, anders hebben we die overheid niet nodig.
Tuurlijk, ja.
Ja, en ik denk ook wat mee helpt. Als de mensen heel bang zijn, dan gaat dat, laten ze het geld niet rollen. Dan gaan ze het algemeen sparen. En als je de balansen van de banken wat op wil schonen, dan heb je sparende mensen nodig. En als je later een bail-in van plan bent, waarbij al het geld in beslag genomen wordt, dan is het ook handig als mensen sparen. En het is ook gunstig, denk ik, als je een heleboel geld drukt, wat al die centrale banken doen, dan krijg je normaal wel een heleboel inflatie. Maar als je er een hele hoop angst bij gooit, dan neemt de omloopsnelheid van geld af. En dat zie je ook. Nou, momenteel is de omloopsnelheid van geld, dus het aantal keer dat een euro wordt uitgegeven per jaar, die zit op een dieptepunt. Dat betekent dus dat mensen dat geld vasthouden. En ja, als je veel geld drukt, maar mensen geven het niet uit, dan krijg je, ja, valt de inflatie best wel mee.
Wat nu een hele ongunstige tijd is om te sparen.
Ja, maar ja, toch doen ze het, hè, tegen negatieve rente zelfs. Dat doen ze alleen als er grote angst is. Hè. En ik denk dat moeilijk is, want je moet die angst, als je die angst erin wil houden, het verlamt natuurlijk in die zin dat... Ja, kijk, als je vroeger een aanslag had, dan zat je nog even te bibberen. Maar als je nou een aanslag had binnen één dag, dan zijn mensen het alweer vergeten. Er zijn er zoveel. Het moet escaleren.
Ja. Een inflatie van aanslagen.
Ja, je moet steeds meer aanslagen hebben, wilden mensen nog een wenkbrauw oplichten.
Ja. Nou, weet je, ik ga echt in de troonrede geloven en Prinsjesdag en een miljoenennota, weet ik veel wat. Als er een hart op wordt geroepen van Nederland staat er prima voor, maar het kabinet wil er gewoon voor zorgen dat er volgend jaar meer en beter geneukt wordt. dan zou ik denken van ja, Nederland is inderdaad bijna af.
Ja, je zou het voor de gein er eens in kunnen zitten en kijken of iemand het door heeft. Want waarschijnlijk leest niemand dat echt.
Dat denken de mensen als ze dat Willem-Alexander dat horen zeggen. En dan moet volgend jaar meer geneukt worden. Dat ze denken, oh, dit is weer een sketch van Lucky TV of zo. Maar het leek allemaal ook echt op een sprookje. Hè? Ze kwamen aan in een glazen koets. In een zaal vol mensen met gekke hoedjes op. En een potsierlijke troon.
Ja, dat glas, dat is ook zo symbolisch. Heel vaak worden overheidsgebouwen, dat hoor je dan door de architect uitgelegd, is helemaal van glas gemaakt. En dat symboliseert de transparantie van de overheid. En dat hoor je ook veel van die parlementen en zo, die zijn dan ook van glas gemaakt. Dus het is eigenlijk een tegenwicht bieden tegen wat iedereen weet, dat het een enorme smerige boel is, waar in achterkamertjes allerlei deeltjes worden gesloten over de hoofden van de slaven heen, met hun geld. Maar dan gaan ze het gebouw van glas maken, omdat de transparantie te laten weergeven.
Anders zou je het niet geloven. Ja, goed hoor. Nou ja, dan hebben we nog Boema.
Hij is niet zo enthousiast over de vrijheid van meningsuiting.
Nee, maar dat kon wel van hem verwachten. Ik bedoel, partij van de dienstplicht, van de leerplicht.
Is ook maar een mening, hè?
Ja, precies. Het zou mooi zijn als de mening van het CDA beperkt mag worden en de rest niet.
Dit is ook een mooie dominee-techniek. Het kabinet beloofde bruggen te slaan, maar de laatste 4 jaar zijn overal in het land kloven ontstaan. Tussen jong en oud, hoog en laag, opgeleid, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, kansarm en kansrijk, MKB en grote bedrijven. Dat is wat dominees doen het ook altijd. Hè? Jezus is gekomen voor arm en rijk. En lang en kort. En dik en dun. En dan iedereen die heeft wel ergens een complex over. Dat hij te kort is of te arm. Zo spreek je iedereen aan. Zeg maar. door al die tegenstellingen te noemen. Maar zijn verhaal was, dat Rutte die had gezegd, optieft of zo, of flikker op tegen die Turken die zich misdragen. Pleur op, ja, zei hij. En daar had Buma aanstoot aangenomen. Want vrijheid van meningsuiting is nooit onbegrensd geweest. Nou, je ziet dat ook de terugwerkende. Als meningen geven overgaat in beledigen, is het strafbaar. Dus niet pleur op, maar treed op. Het politiek moet vertrouwen geven aan de politie. We moeten naast de agent gaan staan. Ja, ik zie hem nog niet zo snel naast een agent staan als het zwaar wordt. Maar het hele verhaal dat vrijheid van meningsuiting ophoudt als het beledigend wordt, dat is natuurlijk onzin. Ja, in Nederland beledigen mensen elkaar de hele tijd. Heel subtiel, heel hard, heel grof, heel cynisch. Dat zit gewoon onderdeel van het leven.
Ja, maar je beledigd voelen is ook een keuze. Ik bedoel,
nee, maar ja, het is ook subjectief.
Dan kan je bij iedere woord dat iemand uitkraamt, kan je zeggen, ja, ik voel me nu beledigd.
Ja, inderdaad. En dan zou dat allemaal strafbaar zijn. Dat is natuurlijk de grootste onzin. Het is natuurlijk wel zo dat volgens het libertarisme is er ook geen vrijheid van meningsuiting eigenlijk. In de zin dat je mag niet alles zeggen. Er zijn eigendomsrechten. En dat betekent dat als ik mensen in mijn huis uitnodig, maar ik zeg, jullie mogen, zijn allemaal welkom om bij mij op een etentje te komen, maar je mag het niet over gedroogd fruit hebben of zo. Dan is het mijn eigendom en dat zijn mijn regels. En dan is het eigenlijk een contract van, nou, als je dan komt, dan moet je het ook niet over gedroogd fruit hebben, want dat is de afspraak.
Ja.
Dus er is geen vrijheid van meningsuiting. Er zijn, en een voorbeeld daarvan is natuurlijk, je kan naar een bank gaan en zeggen van je geld of je leven. En dan zeg je, ja, dat was een mening die ik uitte. En ja, dat is een onzin. Bij het libertarisme staan eigendomsrechten hoger dan vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Maar het gaat ook totaal niet over individuele rechten. Hè, van, maar klaarblijkelijk gaat het over Nederlandse normen en waarden versus van die van anderen. Hè.
Burken.
En ja, die maar op moeten zouten. Terwijl
deuren.
Ja, vrijheid van meningsuiting, dat het individueel moet zijn.
Ja.
Maar het wordt gebracht toch nog alsof het om groepen gaat.
Ja.
Nee, ja. Laat het over individuele vrijheid gaan. En of je dan zeg maar ergens bij wil horen, dat is dan weer wat anders.
Ja, het gaat hier over de mening van de premier, hè? Mark Rutte. Daar wint Buma zich over op.
Ja, ja, ja.
En die zegt eigenlijk, premier Rutte is na het zeggen van pleur op, is die strafbaar.
Ja.
Hij overtreedt vrijheid van meningsuiting.
Maar het, is ook gewoon, het is ook gewoon een beetje verkiezingsretoriek, hè?
Ja, ja, het wel hopen, ja. Ja, het is niet netjes wat Rutte zei, maar
het is niet strafbaar.
Buma, het is niet strafbaar voor zover ik weet.
Nee, want ik bedoel, het is per parlementariër. Ik bedoel, die hebben net immuniteit of zoiets.
Ja.
Dus eigenlijk mogen ze alles roepen. Ze mogen alles roepen.
Ja. In de Tweede Kamer mag je alles zeggen. Mm-hmm. Maar niet, trouwens niet bij een persconferentie. Dat is dan weer niet geregeld. Dus het zou, ik weet niet, zei Rutte het in de Tweede Kamer of bij zijn wekelijks gesprek?
Zei hij tijdens het eten van een frikandel.
Ja. Kijk, ja, dan mag het ook niet. Dus,
voor mij was inderdaad een persconferentie, mee, ik me nog te herinneren. Maar.
Ja, en dit is trouwens gewoon basic staatskunde, hoor. Dat is verder geen. Dit is gewoon wat ik heb geleerd op middelbare school.
Oké.
Ja.
Ja, je mag wel eens zeggen volgens welk strafrechtsartikel dat dan zo is. Hoewel Geert Wilders natuurlijk ook aangeklaagd is wel, hè. Het is nooit dat van gekomen, dacht ik, maar.
Ja, hij heeft dat ging mijn uitspraak tijdens een verkiezingscampagne.
Maar hij had ook iets gezegd niet mocht of zo.
Ja, minder.
Nou ja, goed, we hebben vorige week dat van die vloggers uitvoerig besproken. Maar ja, ook die jongens hebben gewoon een aantal rechten. En ook dat zal je als rechtsstaat moeten blijven beschermen.
Ja. Inmiddels is dat trouwens al een internationale conflict geworden.
Tussen Nederland en Turkije, ja.
Ja, Erdogan heeft zich ermee bemoeid.
Ja, er is ook zo'n journalist, een Turkse journalist, die heeft het wel heel oneerlijk weergegeven. Die zei dat deze jongeren kritiek kregen of aangepakt of gearresteerd werden, omdat ze zo van Erdogan hielden of zo. En van Turkije.
Ja.
Dat was zijn samenvatting van het geheel. Ja, right.
Ja. Ja, maar als je het vanuit een ander land het Nederlandse nieuws gaat bekijken, ja, dan kan je ook dingen eruit pikken, hoor. Dus, ja. Maar goed, joh, nou ja, van Buma is de stap heel klein naar Kim Jong-un. Ook een politicus. Ja. Dat hebben ze met elkaar
gemeen. Nog zo'n president wannabe.
En die heeft ook dienstplicht en leerplicht in zijn programma staan. Ja, ja, ik neem aan dat Kim Jong-un wel voor dienstplicht is, hè. Net als het CDA.
Ja, en gun control is waarschijnlijk ook heel erg voor.
Ja, vrijheid van meningsuiting heeft ook een ondergrens.
Ja, ja. Zodra het over het beledigen van het staatshoofd gaat, dan houdt het heel snel op.
En luie ambtenaren, nou, ja, dat willen ze ook niet hebben.
Ja, en ik las ook een artikeltje dat ze in Noord-Korea eigenlijk al alles weten en gewoon geen behoefte hebben aan informatie. Want er zijn maar 40 internetwebsites.
Ja, minder zelfs, 28.
28?
Ja, ja, ja. Maar daar komen we zo meteen op.
Oké.
Okay. Die komt er nog aan.
Zijn we al bij het lucht af weer kanon?
Ja, ja, zo schiet hij zijn functionarissen af die hem niet bevallen. En dan gaan we ook raketten, lichting, luie ambtenaren.
Ja, ik weet niet wat hier van waar is. Het is natuurlijk ook wel, je hebt er geen journalisten zitten, dus het is heel moeilijk te controleren allemaal. Iedereen kan er van alles over zeggen.
Het lijkt me wel fantastisch om daar verslag van te leggen.
Ja, zeker. Ja. Maar, ja, ja, er was iemand die was in slaap gevallen tijdens een vergadering met de alleenheerser. Gezegd. En die werden met, er zijn er twee geloof ik. En die zijn met raketten gedood bij een militaire school in de hoofdstad Pyongyang. Het is natuurlijk wel zo dat is een hele dure manier van executeren eigenlijk. Hè?
Ja, toch geld zat, denk ik. Is het gewoon een geldperseur aan?
Ja, het is natuurlijk niet zo'n productieve economie Noord-Korea. Dus je moet een hele hoop, hele goedkope rotzooi maken waarvoor je eens een raket kunnen betalen. In die werkkampen.
Volgens mij die leeft toch een beetje van de steun van China, Noord-Korea.
Nee, dat gaat niet helemaal goed.
Nee, die vinden dat ook. Die kernwapens vinden ze waarschijnlijk ook niet zo lekker.
Nee, die Chinezen, volgens mij vinden die Noord-Korea ook wel best wel pretty fucked up.
Of ze hebben gewoon, in die werkkampen maken ze allemaal raketten of zo.
Ja, maar dat is nog best wel moeilijk een raket maken. Dat kan niet elke jodokus die een moertje aan kan draaien doen.
Nee. Of het is natuurlijk allemaal propaganda en in werkelijkheid als je daar dan echt komt kijken is er gewoon helemaal niks.
Helemaal iemand die er geweest is van mijn werk. Ja. En ja, het is wel een beetje eng in de zin dat dan ga je met onder begeleiding met zo'n busje naar een enorm standbeeld van vader en zoon. Dan moet je daar ook uitstappen en dan moet je ook buigen voor het standbeeld, zeg maar. En hij had dat ook gedaan. Ik zeg, ja, dat lijkt me toch wel heel lastig. Ja, maar als je niet doet, dan krijgt die reisgids, die krijgt op z'n donder, zeg maar.
Je doet het gewoon voor de reisgids.
Ja, je doet het eigenlijk voor de reisgids. Hij kwam ook in een supermarkt en het was dan een showcase supermarkt. Maar daar was ten eerste was er niemand te zien. En het productenaanbod was al heel triest, zeg maar. En dan denk je, als dat de showcase is, wat is dan de gewone supermarkt, moet dan helemaal triest zijn.
Ja.
Dus ja, dat zal allemaal wel vrij slecht in elkaar werken. Dat moet ook wel, want het is als totalitair regime, kan het natuurlijk nooit welvarend zijn.
Ze hadden nog de filmbeelden van hoe een supermarkt in het Westen in de jaren 80 was of zo. Dat hebben ze dan helemaal nagebootst of zo.
Ja, ze kunnen gewoon niet de producten aanleveren. En je hebt een hele infrastructuur nodig, toeleveranciers, banken. Je hebt gewoon een heel goed systeem nodig om dat goed voor elkaar te krijgen. En als je alles nationaliseert, ja, dan krijg je allemaal lui ambtenaren die je met een raket of luchtafweer geschud om zeep moeten helpen. Maar die zijn natuurlijk niet in beweging te brengen, omdat slaven die werken gewoon niet goed. Je moet gemotiveerd zijn door je eigen belang. En dan pas word je een beetje wakker en creatief. Maar niet als je in zo'n totalitaire toestand leeft. Maar het is ook, heb ik wel het idee, dat Noord-Korea is ook iets wat wij, onze heersers, nodig hebben. Want er moet gewoon altijd een landje zijn. Net zoals in 1984 beschreven werd, hadden ze zo'n schurk, Emmanuel Goldstein. En dat was dan dat was een grote schurk. Niemand had hem ooit gezien, maar hij zat dan ergens ver weg. En iedereen had dan, er was dan 5 minuten haat of zo. En dan moest je 5 minuten lang moest je heel erg Emmanuel Goldstein gaan haten. En dat doet ook wel iets denken aan dat is een uitlaatklep voor de frustratie in het gewone leven.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel westerse landen hebben ook een buitenlandse vijand nodig. En niet alleen westerse landen, maar Rusland zei dat ook altijd al. Ik weet dat wij voor het eerste keer, ik heb mijn vader Chinees op bezoek uit communistische China. En die, ja, die wisten zeker dat hier een kleine, dunne, rijke bovenlaag was die een grote groep arbeiders helemaal uitbuiten. En dat hadden ze zo geleerd op school, want zo zat het kapitalisme in elkaar. En zij waren zo gelukkig veel beter af in het communisme. En dat is ook natuurlijk een gevoel om je eigen onderdanen vreugde te geven. Ook historisch wordt het vaak gedaan. Ik ging naar zo'n museum toe in China en daar zag je de oude keizertoestanden. En dan hadden ze uitgebeeld door een Chinees en die werden dan met een gloeiende poker door soldaten zijn darmen uit zijn lijf gehaald. En stond er daarnaast een cassettebandje te draaien die allemaal geschreeuw en martelschreeuwen uit liet gaan, zeg maar. Dat was het beeld van, ja, nou, vroeger was het zo. En dan kom je in de laatste kamer en dan zag je dan het standbeeld van Mao. En dan ging de muziek kwam zowel dan aan en alles was allemaal prachtig. En mijn medereiziger die stootte mij aan en die wees dan erop en die zei, Chairman Mao. En ja, dat was natuurlijk, in het buitenland was het slecht, vroeger was het slecht. En daarom moet je heel blij zijn met je lot nu, zeg maar. En dat is, dat zie je overal. Als je een gemiddelde Deen vraagt, dan zal hij ook zeggen dat hij in de beste belastingboerderij leeft van de hele wereld. Gewoon omdat hem dat verteld is, van overal is het een stuk slechter.
Ja.
En als je veel reist, dan merk je dat iedereen dat heeft. In elk land. Waar je ook binnenkomt, als het een heel arm, lastig klerenland is, dan nog doen ze heel moeilijk over visum aanvragen. En ja, je mag niet zomaar een verblijfsvergunning krijgen. Dat kunnen we niet hebben. Iedereen wil wel, als we dat doen, iedereen wil dolgraag in ons paradijsje leven. Dus dat beeld, dat wordt altijd geschetst naar de eigen onderdanen. Door de hele historie was slecht. Over de hele wereld is slecht. Hier is een ultiem puntje van geweldigheid.
Een echt libertariër staat gewoon de grenzen wagenwijd open. Joh, kom maar binnen hoor. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Iedereen die bijdrage kan leveren is welkom, ja.
Trouwens over die propaganda. Ik ben er laatst wel achtergekomen dat er van bepaalde Cold War propaganda ook nog steeds populair is onder de libertariërs. En dat is vooral het verhaal over Marx, dat Karl Marx tot genocide zou hebben opgeroepen. Want ik ging dat gewoon checken. Ik wilde wel weten waar dat staat, want dan kon ik zo'n links iemand zeggen van ja, maar dat staat daar. Dat heeft hij zelf geschreven, maar ik heb het in de archieven van Karl Marx niet kunnen vinden.
Nee, ik heb ook wel zo'n Murray Rothbard, die heeft het wel eens over de Sovjet-Unie. En die zegt, ja, voor je gevoel was dat inderdaad, als je opgegroeid bent in die tijd van de Koude Oorlog en toen op school zat bijvoorbeeld, dan was het een enorme bedreiging. Rusland was, de Sovjet-Unie was continu een bedreiging en die wilden ook heel expansionistisch waren die bezig. En nu je wat ouder bent geworden. En hij zette de feiten ook op een rijtje en dat viel eigenlijk ontzettend mee. Ook zelfs wat er in Vietnam en in verre Azië en zo, wat er overgenomen werd. Het was eigenlijk ja, veel minder dan wat het Westen eigenlijk aan legerbasissen overal neerzet. Mm-hmm. En ja, ik kijk nu ook heel anders naar die verhalen over Poetin. Die pakte Krim in en ja, hij wilde de Baltische Staten weer inlijven om de Sovjet-Unie te herstellen. Ik ben nou heel erg ja, kritisch over dat soort uitlatingen. Ik geloof er gewoon niet veel meer van. En ook de moslims willen een wereldwijd kalifaat stichten en zo.
Met Amerikaanse wapens, hè?
Ja. Ja, inderdaad. Als je ze even geen wapens geeft, dan flikkert het gelijk in elkaar. Hè. Dus ja, ik geloof er gewoon allemaal niks van. Het is allemaal bedoeld om... Het is meest reactionaire haat. En het is allemaal het opgeklopt om jou het gevoel te geven van... nou. Ik moet veel macht aan mijn heersers geven en ik mag blij zijn dat ik hier in vrijheid leef.
Ja, nou goed, we nog terugkomen op Marx. Ik zat dat even te onderzoeken van waar komt dat verhaal dan vandaan. En de Stefan Molyneux die haalt het ook aan hè, in zijn Truth About Marx filmpje. Maar als je dan gaat zoeken, nou, dan kom je uit bij een of andere schrijver. En die, dat was midden in de Koude Oorlog, heeft hij een boek over geschreven. En daar citeert vervolgens iedereen weer uit.
Ja, ja.
En de uitspraken, dat schijnt dan te baseren op iets wat hij in het archief van de Rijnlandse Zeitung had gevonden. En er staat dus onder een kopje van artikelen geschreven door Marx en Engels. Er staat inderdaad zo'n stuk waarin een tirade tegen een aantal etnische minderheden, kan je het noemen. Maar dat was geschreven door Engels, niet door Marx. En dat moet je dan ook weer in zijn context zien, maar goed.
Ja, er staan ook een heleboel van die uitspraken, bijvoorbeeld een quote van Hitler. Een zo'n quote is van, ja, je moet je grip steeds een beetje vergroten en dan hebben de onderdanen niet door dat je ze, en zo krijg je de totalitaire macht of zo. En toen ik die uitspraak las, dacht ik al van, nou, zou die dat gezegd hebben? Want zo zitten heersers over het algemeen niet in elkaar, in de zin dat ze het wel doen, maar ze zijn zich er niet bewust van en ze zullen het zeker niet uitventen dat hun plan is om stukje bij beetje de macht te grijpen totdat men niet meer terug kan. Hooguit zijn ze eerlijk nadat ze, zoals Hermann Göring in de gevangenis na de Tweede Wereldoorlog of zo, dan worden ze wel eerlijk, want dan is er toch niks meer te verliezen. Maar daarvoor niet. En het bleek ook dat die uitspraak van Hitler was nergens terug te vinden. Dus ik vind dat ook verdacht.
Nee, inderdaad. Ik vond het wel een hele grappig over Karl Marx. Die schreef letterlijk van over belastingen, dat het een burgerplicht om geen belasting te betalen. Dat is dan letterlijk gezegd, maar als je dan de context gaat lezen, dan...
Toen was hij zelf onder de knoet, zeg maar. En dan is het altijd, als het geld naar iemand anders toe gaat, dan ben je er tegen. Maar als je zelf aan de macht bent, dan is het natuurlijk allemaal weer geweldig.
Ja, de Communistische Partij die was uit de Assembly gezet. En toen was hij boos en dus schreef, voelde zich niet gerepresenteerd. En dan was het no taxation without representation.
Ja, ja. Had een van de founding fathers kunnen zijn, Karl Marx.
Nog even één Noord-Korea berichtje dan. Dan gaan we even naar de gekke wetten. Noord-Korea die heeft maar 28 websites. Ja, we hoorden het net al van Henk.
Ja, ik ben benieuwd hoeveel porno daarvan tussen zit.
Oh, dat is trouwens ook zo'n mooi stukje propaganda over websites gesproken. Een klein zijwegje, maar er stond er... Ik hoorde dat in Rusland hadden ze Pornhub geband. Wat dan een van de grotere porno-sites is.
Oh joh.
En wat stond er in het Nederlandse nieuws, nu.nl? Rusland verbiedt belangrijke gay-site of zo. Zoiets stond er. Maar waarschijnlijk is dat dus een campagne geweest dat ze alle porno-sites hebben dichtgegooid. En ook een gay-site. En dan komt in het Nederlandse nieuws, Poetin sluit gay-site. Wat natuurlijk echt zo'n fuck you is iets van, Poetin is tegen de gays. Dat is een meme die de hele tijd verkondigd wordt.
Ja, porno is gewoon hartstikke hetero.
Ja, maar waarschijnlijk is die gesloten als onderdeel van een campagne om alle porno te verbieden in Rusland. Maar dat zeggen ze dan niet bij nu.nl. Dan zeggen ze alleen maar dat er een gay-site dichtgegooid is. Waarmee de suggestie wordt gewekt dat Poetin weer de gays aan het lastigvallen is.
Daar heb je vast wel een onderbuikgevoel bij, Henk.
Ja, dat is... Propaganda.
Kan jij leven zonder Pornhub?
Kan jij leven in Rusland?
Jawel, maar niet onder zoveel propaganda. Dus we lijden gewoon als mensheid gewoon onder heel veel propaganda. En hier in het Westen hebben we daar leven gewoon in een soort schijnwereld als dat wij geen propaganda voor onze kiezen kregen. Let er maar eens op.
Ja. Ja, het is ontzettend veel propaganda inderdaad. Mm-hmm. Maar het is wat subtieler dan in wat oudere landen, zeg maar, denk ik, in de communistische landen. Onze propaganda is gewoon wat verfijnder. Ja. Het is ook net zoals Goebbels zei, het is niet liegen, maar het is gewoon weglaten van dingen. Hier zie je ook weer, het is inderdaad, waarschijnlijk hebben ze in Rusland die gay-site ook verboden. En dus is het een correcte weergave. Je kan niet zeggen van, hé, dat klopt niet. Maar er wordt niet gezegd dat het onderdeel is van een campagne om alles dicht te doen. En dan is het toch propaganda natuurlijk.
En het rare is dat klaarblijkelijk NL die taak op zich neemt of zo.
Ja, waarom die sites dat doen. Nou, je ziet er nou in Amerika ook dat het vertrouwen in de media is weer... Ik geloof 7% of zo, of 10%. De mensen vertrouwen de media gewoon helemaal niet meer. En dat is ook logisch, want als je ziet wat daar allemaal aan propaganda verspreid wordt. Ja, en dat doen ze allemaal aan mee. En want, hoe dat precies werkt, is niet duidelijk.
Ja, want kijk, ik ben best wel een complotter en een troever en weet ik veel wat. Maar ik geloof niet dat er mailtjes op de redactie zijn van elke dag van wat je wel of niet moet weergeven en hoe. Maar...
Ja, er zijn natuurlijk wel e-mails uitgelekt van een nieuwssite, een journalist die zijn artikelen ter goedkeuring naar de Democratische Conventie toestuurde. Zelfs dat gebeurt nog. Maar over het algemeen is het zelfsturend, ja.
Het is zelfsturend, het is ook, waar het uiteindelijk op neerkomt, het is dezelfde verdraaiing van de werkelijkheid. Ja, en dan ben je gewoon geen journalist. Nou, is nu en Elbert sowieso niet. Vaak, hè, dat zijn gewoon copy-pasters van het nieuws.
Ja.
Ja, maar dit is niet helemaal letterlijk. Ja, en dat, ja, dat schept ook inderdaad wantrouwen. En ja, eigenlijk zou dus nieuws vertrouwen moeten geven.
Ik denk dat het ook zijn beste tijd gehad heeft. Want mensen die... ik ken sowieso al 3-4 Russen of zo die via allerlei clubjes en... dan kan je dat navragen en dan komt dat uit, zeg maar. En daar zakt dat vertrouwen weer van weg. Net zoals toen Rutte dat Lissabon-verdrag was weggestemd en toen deed hij er een strikje omheen en toen zei hij ik heb de bezwaren weggenomen en de belangrijkste zaken heb ik veranderd en nou keur ik het goed zonder opnieuw referendum te houden. En toen stond er in de buitenlandse pers, stond er van, het zijn alleen maar cosmetische veranderingen, mooi, geregeld. En dan denkt hij kennelijk dat Nederlanders nooit de buitenlandse pers kunnen lezen of zo. Mm-hmm. Dat ze daar nooit achter komen. En dat is te veel hoogmoed, denk ik. Uiteindelijk gaat het een onderaan te veel hoogmoed. En ze denken dat de onderaan te dom is, zeg maar.
Ja, dat is wel de misrekening. Het zijn inderdaad soms hele simpele mensen die mij toch wel een voorzetje gaven op wat ik nu zie. En ik heb die dingen tijdenlang niet zo gezien door heel veel optimisme en positivisme. Van god, ben jij een zeikert en zo. Maar ja, weet je, de wereld kent ook gewoon hele duistere linkjes soms wel. Mm-hmm. En hele duistere belangen. En of zoals inspecteur Clouseau zegt, sinister.
Sinister.
Sinister. En sinister plots. En dat wil nog niet zeggen dat ze elkaar letterlijk aansturen. Maar kijk, we worden kinderen die krijgen ook heel veel propaganda voor een kies in de vorm van scholing. En wat ze dan voornamelijk horen is zo van hoe belangrijk ze zijn, hoe uniek ze zijn, hoe ze de wereld kunnen veranderen. Hè? Want de maatschappij staat voor ze klaar. En op je 18e, ja, weet je, dan moet je gewoon aan het werk. En als je één droom kunt realiseren van je lagere schooltijd, dan ben je tegenwoordig al een fucking Nelson Mandela.
Het hele idee van de chosen one, dat gevoel dat de uitverkorenen, dat zit daar een beetje bij. Hè? En dat is goed om dat zo lang mogelijk in de ideeën te houden, want dan blijven mensen hard ploeteren. Dan zij hebben het idee dat ze ergens, dat ze een bestemming hebben. En dan gaan ze er hard tegenaan. Ja.
Absoluut. Maar je wordt dan ook gebombardeerd met alle nieuwsfeitjes uit de wereld, alsof je daar invloed op kunt uitoefenen. Wat natuurlijk nooit kan.
Ja, het is sowieso raar dat mensen over de miljoenen nota gaan praten met elkaar. Want eigenlijk is dat wel verspilde adem. Want je hebt er totaal niks op te zeggen. Net zoals stemmen eigenlijk allemaal verspilde moeite is. Je hebt geen invloed. Ja. Maar je hebt wel het idee dat je invloed hebt, zeg maar.
Ja, dus kun je nagaan wat voor trieste trio we zijn.
Nou, we hadden allemaal niet naar de miljoenennota gekeken, dus dat scheelt weer.
Nee, ja, het scheelt ook. Het geeft alweer wat lucht op de longen. Ja.
Maar we kunnen wel inmiddels naar Noord-Koreaanse websites gaan kijken. Wat ik inmiddels een beetje probeer. Ze hebben bijvoorbeeld de website friend.com.kp. En als je daarop klikt, dan krijg je iets wat in Noord-Koreaans is. Ik bedoel, ja, goed, ze willen dan vrienden worden met mensen in het Westen.
Okay.
En dan hebben ze daar een website voor opgezet, maar je moet wel eerst Noord-Koreaans leren om het te kunnen lezen.
Oh.
En ze hebben dan de Society of Socialist Scientists.
Hij laat heel traag.
Ja.
De verbinding is al lang.
Ja, traag als dikke stront.
Ik denk dat ik, dan sta ik nou gelijk op mijn lijstje, Johan, als ik een Noord-Koreaanse website opvraag.
Ik zou het niet weten, maar...
Ik krijg hem helemaal niet. Friend.com.kp zeg je?
Com.kp. Bij mij deden je 5 minuten over.
Mm.
Ze hebben ook nog nta.gov.kp. Nou, even kijken wat dat doet. Sommige websites zien er echt uit alsof ze nog uit de jaren 90 zijn. Dus, inclusief al die bullshit sliertjes die achter je muiscursor aangaan.
Hoe slecht is het dan wel niet met die atoombommen van ze besteld?
Ja, als je nog de kwaliteit van 1960 of zo. Misschien even een tweede handje op de kop getikt of zo.
Maar heb je ook al een site gevonden waar je een fantastisch Noord-Koreaans product kunt kopen?
Ja, souvenirtje.
Noord-Koreaanse porno. Nou, bij de meeste is het gewoon een website niet beschikbaar. Net zo goed als jouw Sky-verbinding, zeg maar, Henk.
Oké, ja.
Henk die belt ook eigenlijk in vanuit Noord-Korea, dat zegt hij niet.
Ik wil niet weten wie mijn vrienden zijn.
Hier eentje die het wel doet, maar het schijnt een mirror te zijn van de... En dat is inderdaad, dat zou inderdaad die website, hoe heet het nou, die Kim Jong-un is looking at...
Looking at stuff.
Kim Jong-un is looking at stuff. Dat zou deze website kunnen zijn, maar...
Okay.
Zou je allemaal afbeeldingen van de gevierde leider, de grote roerganger, die allemaal spullen bekijkt. Dus, ja.
Nou ja, dat je, Johan, dat je dat soort dingen kunt bekijken en opzoeken... En jezelf toch nog, ja, vrij voelen.
Ja.
Hoe is het mogelijk?
Ja. Dankzij het internet.
Oké.
Oh, jongens, er komt nog even iemand bij. Ja, en dan hebben we...
Jurien.
Ja, we hebben het over Kim Jong-un en daar is Jurien. Hallo, Jurien.
Oh, goedenavond.
Ja, welkom bij Vrijheid Radio. Je bent weer terug van vakantie.
Ik kom binnenwandelen.
Ja, we hadden net over Kim Jong-un, dus...
Ah, wil je dat ik daar iets over zeg?
Mag hoor, als je wil.
Heeft een laie ambtenaar geëxecuteerd. Is dat...
Ja, met raketten, ja.
Ja. Hij houdt niet zo van wachtgeldregeling.
Kunnen ze bij ons nog wat van leren.
Hij was in ieder geval wel te motiveren, ja.
Ja, en dit is dan zijn manier van, hoe noemen ze het, fysiek verwijderen.
Ja, een raket vastbinden, ja. Nee, maar goed, ja, leuk dat je er even bij bent. We zijn bijna klaar met de uitzending, maar we willen nog even het blokje gekke wetten gaan behandelen.
Ja.
Dus ik weet niet of je daar over mee wil doen.
Ik luister even.
Oké, prima joh. Van Kim Jong-un maken we even de overstap naar gekke wetten. En we beginnen in Frankrijk. Want in Frankrijk hebben ze een nieuwe wet doorheen gejast. En die verbiedt de plastic bekertjes.
Ja, het zijn natuurlijk dingen waar je in Frankrijk die bovenaan de agenda staan. De hele economie die flikkert in elkaar. Ik weet dat ons bedrijf gaat ook zijn Franse vestiging sluiten met als reden dat het zulke vreselijke arbeidswetten zijn, arbeidswetgeving. En het vorige bedrijf waar ik werkte had ook al de Franse vestiging gesloten. Dus blijkbaar zijn alle bedrijven die zij daar aan het wegtrekken met die miljonairsbelasting, zijn alle miljonairs er ook al aan het vertrekken. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je plastic messen en vorken verbieden. Dat lijkt me logisch. Nou, je hebt ook nog een berg aanslagen gehad, terroristische aanslagen. En dan, dan richt je je hierop.
Ja.
Dingen waar je de handen voor elkaar krijgt.
Maar,
ja?
Maar het is wel gezonder voor het zaad, hè?
Oh ja, natuurlijk. Ja, die zaadwetenschappers die zeiden, die vermoeden een complot van plastic.
Die juichen een sprongetje in de lucht, hoor.
Ja, het idee is dat er in de plastic, daar zit een soort iets wat op vrouwelijke hormonen lijkt, geloof ik. Hè?
Uh-huh.
En, daarom worden mannen allemaal van die watjes. Dat is geloof ik het idee erachter. Uh-huh. Maar de vraag is wel, ik las iemand op Facebook die zei dat ook. Van ja, maar in Nederland mag je op festival geen glas bier in glas serveren. Want dat is ook weer gevaarlijk. Dus dan was het altijd plastic. Maar daar mag je straks geen plastic en geen glas meer.
Nee, wat aardewerk.
Ja.
Nee, er wordt een karton. Er wordt gewoon karton geplastic. Geplastificeerd karton.
Ah, toch weer plastic.
Ja, maar dat mag dan karton heten, maar dat is dan geplastificeerd karton, want uit gewoon karton kan je moeilijk drinken.
Ja, het wordt snel nat.
Ik weet niet waar dit allemaal toe gaat leiden, joh, maar ja, goed, Frankrijk.
Maar geplastificeerd karton, zit er geen negatief milieueffect aan? Mag dat dan wel?
Ja, schijnbaar wel.
Maar zit er dan plastic in?
Ja, het wordt voorzien van een dun laagje en... Het schijnt wel af te breken in het milieu, zeg maar.
Het breekt waarschijnlijk al af op het moment dat je het bier erin giet.
Ja.
En het opdrinkt.
Ja, gewoon het koffiekopje wat je bij de tankstation haalt. Dat is geplastificeerd karton.
Ja, maar het zijn al die melkpakken ook, toch?
Ja, melkpakken, ja, inderdaad. Ja.
Plastic aan de binnenkant, ja. Dus je drinkt nog steeds uit plastic eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Je noemde net al die aanslagen. Ik bedoel, dat zijn mensen die zijn behoorlijk desperate. Vaak hebben ze al heel lang geen baan. En als je de economie zo naar de afgrond helpt, dan krijg je nog meer van dat soort mensen. Ik bedoel, je zag dat ook met Mitterrand, weet je wel, toen Mitterrand president was. Ik kan het gewoon opzoeken. Zag je vlak nadat de werkloosheid steeg, zag je het jaar daarna ook gewoon de criminaliteitscijfers met dezelfde snelheid omhoog gaan.
Ja, je ziet het overal. In Amerika zijn ze natuurlijk ook een hele groep mensen heel wanhopig aan het maken. En je denkt wel eens, zit daar geen beleid achter in de zin dat als jij een leger wil vullen en je hebt een hoop kanonnenvoer nodig, dan heb je een hoop wanhopige mannen nodig die en geen porno kunnen kijken en niet naar de hoeren kunnen en geen Big Macs mogen eten en geen plastic mes en vork mogen gebruiken en die helemaal schaakmat staan, zeg maar. En dan zeg je nou,
ook
ja,
geen jointje mogen roken.
Ook geen jointje mogen roken. Dus dat is het, nou ja, dan maar het leger in, zeg maar. Dat denk ik wel eens, dat dat zo werkt.
Ze zijn al aan het bombarderen in Syrië, dus ja.
Ook niet bewust of zo, maar het is gewoon van, ja, als je mensen helemaal schaakmat zet, dan worden ze zo wanhopig dat ze in je armen vliegen.
Ja, ik weet niet of een bewust gecreëerd.
Nee, dat geloof ik ook niet.
Het ziet er wel zo naar uit, ja.
Ze hebben gewoon een goed gevoel bij van, als de overheid mogelijkheden afsluit voor mensen, dan varen ze daar uiteindelijk wel bij. Zeg maar. Ja, de economie gaat de grond wel in, maar dat is alleen maar in hun voordeel.
Ja, ja. Maar dan gaan we nog heel even naar Arizona. Verenigde Staten van Amerika. Daar mag je de bak in als je je baby een luier om doet.
Ja, terecht.
Ja, ja.
Het is geloof ik het verschonen van de luier. Hè? Ja, change a baby diaper. Ja,
ja, zelfs een baby, met een baby in bad gaan is ook nog strafbaar. Ik heb nog even gecheckt of dit geen hoax was. Maar zelfs Snoop.com bevestigt dat dit gewoon echt zo is.
Ja, elk contact tussen de baby en de ouder is verboden.
Hè?
En zoiets staat dat is de reden erachter, toch? Contact met de genitals, ja. Ja, dat, ja. Daarvoor is het verschonen van de luier. Zeg maar. Je mag ook niet meer wassen waarschijnlijk dan. Ja, ik denk dat het ontzettend slecht is voor baby's als het contact zo wordt gecriminaliseerd. Ik kan me niet voorstellen dat ze ten goede komt. Zeg maar. Dan krijg je later weer een heleboel gefrustreerde of psychische problemen van. Want al die luizen als Jim Jones, die hebben ook altijd zo'n figuur die zo'n secte begon en uiteindelijk de hele secte om zeep hielp. Er zijn allemaal mensen die zijn, ja, die kregen nooit contact van hun moeder of zo. Ja, dat is altijd, dat is heel slecht voor. Ze hebben ook van die experimenten gedaan van een aap. Als een aap kan kiezen tussen hebben ze twee mock-ups gemaakt van een moeder die melk heeft, maar die dan helemaal van draadstaal gemaakt is. En eentje die geen melk heeft, maar die van vacht gemaakt is. Dan gaan ze toch liever naar die met die vacht toe, want ja, die baby'tjes hebben dat gewoon nodig, contact. En als je dat gaat verbieden of moeilijk gaat maken, dan krijg je hele rare volwassenen, denk ik.
Ja, godzijdank, ja. Ik las het. Ik denk, nou, dit zal weer van zo'n hoax website zijn, weet je wel. Maar het is gewoon echt zo, weet je wel. Ah, zijn er al gevallen bekend van mensen die opgesloten zijn omdat ze een baby een luier omdeden?
Nou, dat zal niet zo snel gebeuren, maar het is ook weer zo'n onderdeel van iedereen is schuldig altijd. Dus als je iemand wil pakken, je zegt van nou, die vent is een libertariër of een anarchist of zo. Nou, dan kan je gewoon, heb je weer 26 redenen om hem op te pakken, zeg maar, omdat hij allemaal dat soort wetten overtreden heeft.
Ja, ik weet niet. Henk, heb jij er nog een onderbuikgevoel bij?
Ja, hier neemt de overheid inderdaad wederom de rol over van, dominee, hè? Daar heb je ook het schuldgevoel aan praten. Van, sorry dat je er bent.
Je bent schuldig en je kunt het afkopen.
Ja, af laat kopen. Dan kan je misschien nog naar het vagevuur.
ja, en dan als je kinderen nog meer betalen, dan kan je uit het vagevuur gered worden.
En het heeft ook niks meer te maken met goed of fout. Dit is gewoon ziek.
Ja, zeker.
Nou ja, het is ook ik heb een podcast geluisterd over slavernij van een historicus. En die trekt allemaal parallellen tussen de huidige toestand van het prison industrial complex en vroeger slavernij. En eigenlijk is het echt hier gewoon eens een voortzetting. Zeg maar, nu met de war on drugs zijn er gewoon een heleboel zwarten in de gevangenis gegooid. En die doen daar eigenlijk allemaal dwangarbeid voor $1 per dag of zo voor corporaties.
Ja.
En ja, het is eigenlijk gewoon weer slavernij via de backdoor is er ingevoerd. En dat is denk ik hier ook mee mogelijk. Het is gewoon heel veel schuld op mensen laden en strafbaar en dan betalen om je vrij te krijgen. Zeg maar. Je bent een gevangene buiten of binnen de gevangenis. Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit, maar je werkt alleen maar om hun portemonnee te spekken.
Ja. Nou, dan gaan we nog heel even terug naar Nederland. Er is een café op de bon geslingerd vanwege tabaksreclame. Dat was een beetje niet bewuste tabaksreclame. Het was gewoon een doos met vuil die ze buiten hadden gezet. En er zat toevallig verpakkingen van tabaksreclame in. Tenminste.
Ja, de boete is uiteindelijk niet doorgegaan. Hè?
Nee.
Want, maar het was gewoon weggooien van oud papier. En er zat de lege dozen van sigaretten. En er stonden merknamen op. En de politie die kwam met twee man, rukte ze uit. Om deze vrouw lastig te vallen, zeg maar. Want dat kunnen ze dan wel doen nog. Een boevenvanger, dat moet je niet berekenen. Dat je gestolen fiets terugkomt, dat zit er ook niet in. Maar ze kunnen wel dit soort mensen lastig vallen. En ja, natuurlijk zegt deze man, wettelijk gezien mag het niet. De regels zijn dan ook zeer streng. Ja, natuurlijk, regels zijn regels. En ze gaven nog als advies. Ze deden het al 7 jaar trouwens, het spul buiten zetten. En nu opeens kwamen die lui langs. Ze gaven ons de raad om met een viltstift alle merknamen te bedekken als we ze buiten zetten.
Oh, Jezus.
Maar de boete die kan wel €55.000 zijn. Dus ja, ze gaan er nou wel op letten. Dus er zitten mensen die een krantenwinkeltje hebben waar ze tabak verkopen. Die moeten nou, voordat ze het oud papier buiten zetten, moeten ze met de viltstift de merknamen gaan afvakken. Want anders moeten ze €55.000 boete betalen. Ja, en dan vraag je af, waarom loopt het begrotingstekort niet meer op? Ja, nou ja, dit soort boetes bijvoorbeeld.
Ja, zal er al iemand wel voor beboet zijn dan?
Nou ja, dat is nog niet zo. En ze zeggen ook van, ja, het kan wel zo zijn dat de rechter alsnog bepaalt dat ze die boete niet krijgt. Dat wil niet zeggen dat je hem automatisch krijgt, want daar gaat nog het parket over. Die beslissen dan nog altijd wat ze daarmee doen. Dus het kan best zijn dat het onder voorwaarden, een voorwaardelijke straf wordt of zo, dan niet meer doen.
Mm-hmm.
Dus de hoofd van de inspectiedienst FOD Volksgezondheid, Paul van den Meersen, die is de volksgezondheid aan het dienen door deze bedragen te stelen van mensen.
10 jaar geleden reden nog Formule 1 autootjes rond met tabaksreclame. En toen was de wereld natuurlijk ook fantastisch. Nee, dit is gewoon, dit is toch gewoon waanzin. Minder ziek dan van dat babytje, maar
behoorlijk in de buurt.
Ja, dit is wel zeg maar.
Goeie tweede plaats.
Dit is zeg maar van de politiebureau een sociale werkplaats maken. Gewoon, bonnetjes schrijven, daar komt het op neer.
Nou ja, toch is dit in het buitenland vaak ook zo. In Frankrijk hebben ze op een gegeven moment, was er een café. En als je, die zijn ook beboet. Want er waren klanten die dan hun lege kopje meenamen en op de toonbank zetten. En dat was ongedeclareerde arbeid, waar dan geen loonbelasting en sociale premies over waren afgedragen. Ja, dus als je ergens iets onderneemt, zo, dan loop je altijd tegen dit soort. Ja, het is eigenlijk een soort. Of je met handgranaat aan het jong leren bent. Dat is ondernemen geworden. Maar je hebt geen flauw idee meer wat je boven het hoofd hangt. En je weet gewoon dat er een keer eentje afgaat en dat je dan alles kwijt bent. Dus dat je alles weer voor niks gedaan hebt.
Ja.
In Thailand ook. In Thailand maakt de politie zich daar heel erg druk over. Dat er zijn natuurlijk een heleboel buitenlanders die zitten daar. Die hangen daar een beetje rond lekker. En ze zijn dan eventjes welkom, maar niet te lang. En dan zijn ze als de dood dat mensen werken. En al die lui die daar zitten, die zijn dus ook heel erg bang dat ze gepakt worden op werken, zeg maar. Dus als ze daar een partner hebben die een cafeetje runt, dan mogen ze ook vooral geen bord naar de keuken dragen. Want dan als een politieagent dat ziet of iemand anders en die geeft ze aan. Ja, hij is hier aan het werken zonder werkvergunning. Nou, dan zwaait er wat.
Ja, en de constructie is natuurlijk ook in die zin oneerlijk. Hè, dat als je ermee geconfronteerd wordt met zo'n bekeuring, dan kun je wel de rechtszaak rechtsgang maken. En daar kun je gewoon voor kiezen. Maar ja, goed, hè, de rechter wordt ervoor betaald, de advocaten worden ervoor betaald.
Ja, je hebt blut voordat je er bent.
Ja, en jij doet die shit inderdaad al in je vrije tijd naast het ondernemen. En dan moet je nog maar zien wat het wordt.
En je bent feitelijk gewoon strafbaar natuurlijk, want je kan wel rechtszaak gaan voeren. Maar inderdaad, als jij volgens deze vrouw ben je inderdaad, als jij je sigarettenverpakkingen buiten bij het oud papier zet en dus is een merknaam zichtbaar, dan ben jij gewoon reclame aan het maken voor tabak en dat mag niet en dan ben je strafbaar. Dus ja, waarschijnlijk ben je al die advocaatkosten kwijt en verlies je dan alsnog.
Jawel, maar waarom, hè, waarom kan wel iets bestaan als common law, maar niet iets als common sense?
Ja, precies. Ja.
Als jij dingen aan de weg zet, dat je geen reclame, dat je intentie niet is om reclame te maken. Want dan in de rechtszaak, dan heb je het daar ook over van, was het nou wel of niet je bedoeling om klanten te trekken? Nee, ik was gewoon bezig met die pakjes aan de weg te zetten. Ja, het is gewoon gebrek van vertrouwen naar de burger.
Ja, maar gezond verstand, daar doen ze überhaupt niet aan. Daar kun je ook helemaal geen beroep op doen. Nu kijken ze je aan alsof, waar heb je het over gezond verstand? Regels zijn regels, bevel is bevel. Ik voer er gewoon de wet uit. Ja, wat er in de wet staat, dat maakt me geen biet uit. Maar ik voer het gewoon uit. En als je een andere wet wil, moet je maar stemmen.
Ja, vroeger kreeg je, als je adel was of zo, dan kon je nog zeggen van, ja, weet je wat nou, ik ben gewoon jonk hier. En dan, nu kun je dus nergens op beroepen, zeg maar, hè, van, ik ben gewoon een goede burger, een goede wil. En, nee, maar wie is dan wie voor het gek aan het houden? Ik denk uiteindelijk degene die het bonnetje zit te schrijven. Want die moet zichzelf voorliegen dat het echt
dat een goed bezig is.
Ja, niet alleen goed bezig, ook een fucking nut. Dit nou de bijdrage is die de mensheid nodig heeft.
Ja, en ik denk wat er ook gebeurd is, dat als je, zolang ondernemers nog een beetje een uitweg hadden, dus ze konden wat geld stallen in Zwitserland of zo, en dan lieten ze wel een bedrijf failliet gaan als er zo'n handgranaat afging, en dan begonnen ze weer overnieuw. Dat is nou eigenlijk ook allemaal afgesloten, die wegen. Dus wat je toch gaat krijgen, denk ik, dat meer ondernemers het bijltje erbij neergooien. En dat is natuurlijk heel funest voor de samenleving. Dan gaan je banen weg en je productie gaat weg. En,
Nou, ik denk eerder dat ze dan in het buitenland een bedrijf gaan opzetten, hoor.
Nou ja, hetzelfde verhaal. Ik bedoel, ze gaan niet Frankrijk toe, denk ik.
Nee, als je in Spanje langs de kust gaat, spreekt ze allemaal Nederlands, hoor. Als je zeg maar buiten seizoen daar gaat, hè. Je gaat op het terrasje zitten, Nederlandse eigenaar. Zelfs zo dat de Spaanse locals al Nederlands praten. Ja, het is gewoon, al die Nederlandse ondernemers zitten daar met een cafeetje of een...
ik weet niet hoe het in Spanje is, maar dat kan volgens mij ook behoorlijk bureaucratisch zijn. Maar,
Ja, maar de regels zijn wat logischer. Ik bedoel, je kan daar gewoon je tokertje beginnen als je gewoon de ambtenaar een beetje paait en... Nou, laat ze je met rust.
Maar volgens mij was het ook in Spanje dat mensen opeens hun vastgoed onteigend werd. Omdat het aan de kust stond of zo, waar ze, er zijn ook dingen die daar uit de lucht kunnen vallen.
Ja, dat ben je er overheid zo, hè?
Ja, en ik ben wel eens over verbaasd. Vroeger had je van die films van Casablanca, en er zaten een heleboel buitenlanders zaten in Casablanca. En toen dacht ik altijd van, wat doen die daar eigenlijk? En in Panama was ook zo'n gebied waar allemaal buitenlanders bij elkaar zaten.
En daar waren we met z'n allen gezellig belasting aan het ontwijken.
Ja, die waren gewoon met z'n allen niet alleen de belasting ontwijken, maar gewoon de hele shitzooi aan het ontwijken. Ik denk dat op een gegeven moment ontdekken ze gewoon dat er een plaatsje is in het buitenland. Volgens mij zijn Singapore en Hongkong ze ook bij elkaar gekomen. Je had ooit dat Britse Empire. Dat werd van binnenuit helemaal rot, zeg maar. Dus als je bij Londen in de buurt zat, dan kon je geen limonade stand meer beginnen of je kreeg de regelgevers om je oren. Maar het bleek dat in die hele verre koloniën, zoals Hongkong en Singapore, dat had het allemaal niet zo in de gaten. Hè? En daar kon je dan wel redelijk vrij een zaakje beginnen. En ik denk dat veel je ziet het nu ook dat al die belastingparadijzen, Bahama's en Cayman-eilanden, dat zijn allemaal Britse koloniën die te ver weg liggen, zeg maar, voor het hele empire-toestand om goed te kunnen controleren. En daar is dan nog de meeste vrijheid.
Ja. Ja, Jurjen, wat heb jij daarover te zeggen?
Eigenlijk heel weinig aan toe te voegen.
Oké. Hoe is het in Bangladesh?
Bangladesh gaat goed. Ja, daar groeit de economie nog wel.
Oké, maar hoeveel procent?
Meer dan 6. Okay. Maar houd er rekening mee. In Bangladesh betalen van al die bewoners betaalt 1,5 miljoen. Mensen betalen daar belasting.
De rest niet, en dat gaat dan hoeveel miljoen?
Ja, de bevolking is, ik dacht zo'n 200 miljoen, 170 miljoen of zo. Dus je hebt daar een behoorlijke bevolking, en op die bevolking betaalt 1,5 miljoen mensen betalen belasting.
Oké, en het land kan gewoon nog steeds rondkomen?
Ja, je hebt daar een hele kleine overheid. Ja.
Ik las wel laatst dat er een of ander festival gehad in Bangladesh waarbij een hele rivier van bloed door de straten liep vanwege allerlei slachtingen van dieren. Zag er niet zo fris uit, moet ik zeggen.
Ja, dat is, nou ja, in alle landen waar relatief veel mensen met het islamitisch geloof wonen, daar wordt zo'n offerfeest wordt gevierd. En dat betekent dat allemaal koeien en stieren de strot wordt doorgesneden, daar komt het op neer. Dus geslacht op een halal manier. En die rommel die wordt niet altijd goed opgeruimd. Mm. Dus als het daarna flink gaat regenen, in Bangladesh, daar kan het nog aardig regenen.
Dat ja,
dan,
wordt, niet uit.
Dan worden de straten rood. Nee, dat is het hele verhaal. Dus met andere woorden, eerst koeien slachten, dan koeien vreten. Bloed blijft op de straat liggen, want de straten die worden niet eventjes met, nou ja, wat je hier hebt. Hè. Als hier, als de koopavond voorbij is, dan komen er allemaal van die gemeentewagentjes aanrijden. Ik vind het in Amsterdam zelfs extreem. Dan zie je echt, nou dan is het einde van de winkeldag en dan zie je in één keer allemaal van die autootjes.
Oh, bij de borrel van LP Utrecht weten we er alles van. Er komen ze wel 5 keer voorbij.
Ja.
Nou, dat heb je in Bangladesh dus niet. Daar komt niet iemand de straat. Dus als ze dan, volgens mij gebeurt dat op straat, hè, bij de mensen voor het huis. En dan hebben ze een koe gekocht of een stier. En die gaan ze dan met de hele familie opeten. En die moet dan op straat worden geslacht. Mm-hmm. Nou ja, en daar komt nogal wat bloed bij vrij. En ja, dat laten ze dan liggen. Of dat wordt niet opgeruimd. Er komt geen gemeenteautootje voorbij om dat schoon te vegen.
Dus jij zegt er moet meer gemeente zijn en meer overheid in Bangladesh.
Nee, dus.
Jeroen heeft ook geen enkel oordeel daarover gegeven hoor.
Het is gewoon zo dat die straten die zijn niet geprivatiseerd. Die straten die zijn van iemand. Dus niemand voelt zich daar verantwoordelijk voor. Dus zo kun je het ook vertalen. Hè? Mm-hmm. Als de straat van iemand is, dan wil die iemand, wil ook de straat schoon hebben. Als de straat van niemand is, dan voelt ook niemand zich er verantwoordelijk voor. En dat zie je ook met die overstromingen. De overstromingen, dat is altijd ook de schuld van de, ja, van de overheid.
Ja, het is de commons heet dat geloof ik in het Engels. De tragedy of the commons.
Ja, ik wil het trouwens nog over één dingetje hebben. Ja, kennen jullie Philip Valentine?
Nee, is die familie van Robert? Of?
Nee, het is een blanke boer uit Zimbabwe.
Oké. Okay.
En die wilde zijn boerderijtje niet afstaan.
Oei.
Gebeuren daar. En die moet of $600 boete betalen mm-hmm. aan Mugabe, want die heeft nog wat dringend geld nodig. Of hij moet 12 maanden de gevangenis in.
Oké. Okay. Ze hadden net een nieuwe munt uitgebracht, joh. Ik bedoel, daar klaagt Mugabe over. Is een munt geen succes?
Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat is een soort van etnische zuivering of fysieke verwijdering, hoe je het noemen wilt. En deze blanke boer, die voelt daar nu de gevolgen van.
Je had contacten met, Zimbabwe Today of zoiets, krant?
Ja.
Ik weet niet, die wilde jij ook een keer in de uitzending halen?
Ze hebben al toegezegd dat ze een keertje in de uitzending te willen komen. Ja, maar misschien kun je best even hebben. Ze zitten nog niet op Skype. Maar ze zijn ook wat voorzichtig geworden, want ze pakken daar het een en ander wel aan.
Oké, het contact met hun is een beetje moeilijk eigenlijk.
Het contact loopt via Facebook en nog niet via Skype.
Oké. Facebook wordt niet in de gaten gehouden dan of zo?
Ja, ze reageren wel, maar ik heb ze uitgenodigd om op Skype te komen. Want ja, Facebook kun je wat moeilijker opnemen. Je kunt via Facebook ook bellen trouwens, hè, maar ik weet niet of je dat kunt opnemen.
Oh, vast wel. Nou goed, dan gaan we dat contact wel een keertje leggen. Want we zijn uiteraard wel benieuwd hoe het daar eraan toe gaat.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet, we zijn wel inmiddels een beetje bij het einde van de uitzending terechtgekomen. En dan dank ik iedereen hartelijk voor het luisteren. En uiteraard zijn we volgende week weer. Als het goed is hebben we dan Andrea... Wat is haar achternaam ook alweer?
Zweierbeek.
Ja, zij heeft een blog. En dat is vrijheidszondermaar.com of zoiets.
Vrijheidszondermaar.
Ja, .nl of .com?
Dat weet ik niet.
Nou, probeer ze allebei uit. Eén van hen zal het moeten doen. En goed, zij komt wel het een en ander vertellen. Of waar zij mee bezig is. Ja, goed. Dankjewel allemaal. Ik zie je dan de volgende week weer.
Doei.
Tot ziens. Doei.